Ik wil zo samen bidden met jullie als ik met u ga nadenken over de bergreden weer, over vredestichters. Er is een bijzondere belofte hangt eraan vast en dat is, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Laat de eerste sheet maar zien. Dan lees ik met u het gedeelte helemaal in Matteüs 5, vers 1 tot en met 9. En daar staat het volgende. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen de discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmachtigen, want aan hen zal barmachtigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Die teksten die hebben we allemaal tekst voor tekst, vers voor vers behandeld in de afgelopen weken. En vandaag wil ik met u nadenken over zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Laten we nog even een moment nemen voor te bidden. Vader, we willen u zo danken. Danken dat u een God bent die kort bij is. We willen u zo danken, Heer, dat we ons soms eenzaam kunnen voelen. Maar we zijn nooit alleen. U bent altijd bij ons. En dat is het voorrecht om een kind van u te zijn. En we willen u zo bidden, ook als we vanmorgen of vanmiddag zo samen nadenken over vredestichter zijn en kinderen Gods genoemd te worden, dan willen we u bidden dat we ons hart openen en dat we uw stem mogen verstaan. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Dit jaar zal ik verder gaan met de bergreden, die behandel ik voor de gasten in ons midden. Behandel ik de bergreden vers voor vers. En vanmorgen zullen we dan nadenken over zalig zijn de vredestichters, want ze zijn, zullen Gods kinderen genoemd worden. Maar ik doe dat ook in het kader van het samen dat we getuigen mogen zijn. Het getuigen zijn betekent eigenlijk dat getuigen zijn is meer dan alleen iemand het evangelie uitleggen. Getuigen is eigenlijk betekent eigenlijk vanuit een persoonlijke ervaring iemand uit een persoonlijke ervaring een verklaring aflegt. En het mooie is eigenlijk dat dat Griekse woord getuigen, dat heet martyrio. En dat is later ontwikkelt zich dat woord in de Bijbel tot bloedgetuigen. Een bloedgetuige is eigenlijk iemand die om zijn geloofsgetuigenis dat hij het leven laat. En dat heet in het Grieks martus, en daar komt van ons natuurlijk dat woord martelaar vandaan. Dat is iemand die voor de waarheid uitkomt vanuit een persoonlijke relatie met God, vanuit een persoonlijke ervaring. En weet je kunt de Heer Jezus kun je uitleggen aan de hand van het woord dat je zegt, ik weet, omdat de Bijbel het zegt, dat Jezus verlosser is. En dan citeer je een tekst dat hij eer is. Maar dat is nog niet een getuigenis. Dan lees je eigenlijk alleen maar voor wat in de Bijbel staat, en dat is natuurlijk waar. Maar een getuigenis is dat je een persoonlijke ervaring hebt dat hij jouw verlosser is en dat hij jouw Heer is. En dat is in bijzonder, vind je dat, in de bergreden. De bergreden, dat is, ik heb het genoemd, het normale christelijke leven. In de bergreden wordt eigenlijk het karakter van Jezus Christus uitgelegd. Hij is de vredestichter. Hij is de enige geboren zoon van God. Maar een getuigenis wil zeggen eigenlijk dat je dus niet alleen naar die bergreden beschouwend gaat kijken. Dat je zegt, dat is waar en je leert de teksten uit je hoofd. Maar wat Gods bedoeling is met die bergreden, is dat het karakter van ons op dat van Jezus gaat lijken. Dan is het een persoonlijke ervaring. Dan is het niet alleen waarheid wat in de Bijbel staat, maar wordt het waarheid in mijn eigen leven. En zo hebben we gekeken eigenlijk naar die bergreden, naar die zaligsprekingen. En als je naar die zaligsprekingen kijkt, dan is het volslagen onmogelijk voor een natuurlijke mens om, zeg maar, dat in zijn leven gestalte te geven. Dat is het karakter wat hier beschreven staat van een christen. En een christen is iemand die wederom geboren is, waar God een nieuwe geboorte gegeven heeft in die relatie met zijn zoon Jezus Christus. En dan is het zo dat als je die bergreden gaat bekijken, ik heb het al eens vaker gezegd en ik zal het steeds weer herhalen, dat is dat de bergreden, dat de Heere God niet iets als een juk op ons wil gaan leggen, maar dat hij ons iets wil geven. Hij wil ons iets geven. Hij wil dat we, onder andere hier wil hij ons geven dat we vredestichters eigenlijk worden. En ik wil met u, heel graag daarna kijken. Je ziet dat een vredestichter, dat het prachtige is dat daar een belofte aan gegeven wordt. En dat is, ze zullen kinderen Gods zijn. Ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Want met name is het zo dat je kunt eigenlijk alleen maar een vredestichter zijn. En dat laat ik u ook zien als je een kind van God bent. Aan beide kanten is het zo dat die gezindheid, dat het karakter van Christus in uw leven tot uiting komt. En ik wil kort als inleiding een waar gebeurd verhaal wil ik u vertellen, waarin die gezindheid, als het gaat over vrede stichten, waarin die gezindheid zo tot uiting komt. Dat is een verhaal wat ik las in een mooi boek van Watchman Nee. Watchman Nee is een christen in de midden vorige eeuw in China. Is leider van een enorme beweging geworden in China. Werd enorm vervolgd. Maar Watchman Nee was eigenlijk een van de geestelijke leiders die een enorme opwekking, daardoor kwam een enorme opwekking. Maar de man heeft ontzettend vaak in de gevangenis gezeten, omdat hij zo vervolgd werd. En in die gemeente waar hij leiding gaf, was het zo dat ze ook bidstonden hadden. Die bidstonden waren zo goed bezocht. En er was een man die had een rijstveld. Een van die broeders die had een rijstveld. En het rijstveld, dat was hoog gelegen. En als het dan een droge periode kwam, dan bevloeide hij dat rijstveld. En een buurman van hem, die had twee rijstvelden lager, had hij een rijstveld liggen. En wat gebeurde dan nou? Hij bevloeide, dat rijstveld. En als hij dan 's morgens, kwam, dan had die buurman de dam doorgebroken en was het water op zijn rijstveld gelopen. Hij had die dam gedicht, weer bevloeid en kwam weer terug, weer hetzelfde. Tot 4 keer toe was dat het geval. Toen kwam die man op de bidstond en toen zei hij, is het wel goed, zei hij. Ik citeer het, ik heb geprobeerd geduldig te zijn en geen wraak te nemen. Maar is dat goed, vroeg hij aan de broeders. Met andere woorden, moet ik blijven die dam blijven dichten? En toen zei iemand op die bidstand, die zei het volgende, wanneer wij alleen maar proberen het goede te doen, wat juist is, zijn we armzalige christenen. We moeten meer doen dan wat goed is. En wat deed hij toen? Hij stond vroeg op, deze broeder, bevloeide eerst het rijstveld van zijn buurman, daarna bevloeide hij het rijstveld van hemzelf. Met het gevolg natuurlijk dat het conflict was opgelost. Hij kwam niet meer op zijn veld dat zijn dam was doorgebroken. En daar wil ik met u over nadenken, over deze gezindheid. Wat eigenlijk een totaal onnatuurlijk iets is. Dat is niet iets wat je dus iemand kunt vragen en zegt, los het toch op. Bevloei eerst hem. zijn veld en dan je eigen veld. Dat is iets wat van binnenuit moet komen. En ik geloof dat die kracht van binnenuit alleen maar door God gegeven kan worden. En daar wil ik met u over nadenken, over deze gezindheid. Want als je vredestichter wil zijn, dan zal dat de gezindheid moeten zijn. Ik wil met u 3 vragen heb ik me gesteld. De eerste vraag is eigenlijk, als u goed zeg maar, ik heb de vorige keer heb ik gesproken over zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. En ik heb u laten zien in die hele zaligsprekingen dat het ene volgt op het andere. Dus het ene volgt uit het andere. Zo is het zo dat een vredestichter, dat die zaligspreking die volgt uit rein van hart zijn. Waarom is dat zo? Waarom, heb ik me gevraagd, waarom volgt zalig zijn de vredestichters op rein van hart zijn? Met andere woorden, waarom is rein van hart zijn een voorwaarde om een vredestichter te zijn? Aan de hand van de tijd die we hebben, zal ik het tweede nog misschien u uitleggen. Wat is vrede en Bijbelse vrede? Maar waarschijnlijk zal dat volgende week ook zeg maar behandeld worden. Wat is vrede en wat is Bijbelse vrede? En zal ik volgende week zal ik zeker gaan behandelen hoe word je een vredestichter? Wat is het kenmerk? Wat is het kenmerk? Maar laten we ons misschien vanmorgen bepalen bij die eerste vraag. Waarom volgt zalig zijn de vredestichters op rein van hart? De vorige week heb ik, of de keer dat ik over rein van hart gesproken heb, zijn we vertrokken van Psalm 81, vers 11. Laat die maar zien. Daar staat: Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. En we hebben toen gekeken dat rein van hart zijn betekent eigenlijk dat je niet verdeeld bent. Dat je hart van binnen en van buiten, dat wat je laat zien van binnen en van buiten, dat met elkaar in overeenstemming is. Dat er geen verdeeldheid is in je hart. Want dat is de grootste aanklacht die de Heer Jezus eigenlijk doet bij de Farizeeërs in Matthäus 23. Daar verwijt hij de Farizeeërs dat hun hart niet klopt. Dat het hart niet één is. Wat... Het hart zal wel kloppen, denk ik, want anders dan had hij niet tegen hen kunnen spreken. Maar wat ik bedoel is dat de Heer Jezus spreekt daar aan dat ze verdeeld zijn. Dat ze schijnheilig zijn. Dat ze van buiten rechtvaardig zijn, maar van binnen is het vol met huichelarij. Hun hart is niet één, hun hart is verdeeld. De binnenkant en de buitenkant zijn niet hetzelfde. Nou, nu... Waarom is dat nu zo ontzettend belangrijk, dat je hart niet verdeeld is? Waarom is het essentieel om een vrede, dat het de kenmerk, het belangrijkste van een vredestichter is, dat hij niet verdeeld is in zijn hart? Dat hij van binnen en van buiten hetzelfde is? Dat er geen rechtvaardigheid is van buiten en huichelarij van binnen? Dat wil ik u laten zien. En ik hoop dat u goed kunt opletten, want het helpt u zo ontzettend in uw huwelijk, in het werk. Als je daar, met je buren, als je in een conflict situatie komt, dan help je, als je daar inzicht in hebt, wat ik u nu ga vertellen, wat ik u nu uitleg, dan zult u echt het jaar 2015 misschien wel conflicten hebben, maar u zult er anders mee omgaan en u zult zien dat u laat zien dat u een kind van God bent. Weet iemand, elk conflict heeft de wortel dat we innerlijk verdeeld raken. Het is namelijk zo dat een conflict roept eigenlijk in me op, een conflict in mezelf. Ik laat het u zo dadelijk zien. Dat is het fundament wat ik even kort wil leggen. Een conflict in onszelf is de basis voor een conflict met een medemens. En ik laat u 4 voorbeelden zien in de Bijbel om u uit te leggen wat ik bedoel. In Genesis 4 vindt hij het eerste conflict eigenlijk. Het is niet het eerste conflict. Het eerste conflict is natuurlijk Adam en Eva, een conflict met de Heere God. Maar tussen mensen wordt hier het eerste conflict eigenlijk beschreven, wat met een verschrikkelijk gevolg. Er staat dat Kain en Abel, die brengen een offer. Dat zijn 2 broers en ze brengen een offer. En het offer van Abel, dat wordt door God aangenomen. En het offer van Kain wordt niet aangenomen. Nu wordt er vaak gezegd, dat ligt aan het offer, maar ik geloof niet dat het aan het offer ligt. Dat heeft hem daarmee te maken, want Kain brengt dus eigenlijk een offer vanuit eigen werk, van de vrucht van de aarde, terwijl Abel een offer brengt, zeg maar, van de veestapel. Hij brengt echt een offer als een dierlijk offer, dat met, zeg maar, wat hij daar brengt. Maar ik denk meer dat het te maken heeft dat God het offer van Kain niet aanneemt met de gezindheid van Kain. Want je ziet eigenlijk wat er gebeurt. Wat er gebeurt is eigenlijk dat, daar staat dan, toen Kain werd zeer toornig en zijn gelaat betrok, toen hij zag dus dat zijn offer niet werd aangenomen. En dan is hetgene wat innerlijk zich bij hem afspeelt, die jaloezie, wordt uiterlijk getoond. Datgene wat innerlijk bij hem gebeurt, wordt zeg maar uiterlijk zichtbaar. En God zegt tegen Kain, vraagt hem, waarom ben je toornig? Waarom is je gelaat zo betrokken? En dan krijgt hij een waarschuwing. Die waarschuwing die heeft hij kunnen lezen. Er staat in Genesis 4, vers 6 en 7 staat, de Heer zei tegen Kain, waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven? Ik heb extra deze vertaling eigenlijk genomen. En hier zie je eigenlijk het conflict wat zich eigenlijk hier afspeelt. In eerste instantie is niet een conflict tussen Kain en Abel. Dat is een conflict innerlijk bij Kain. Wat Kain eigenlijk ziet, hij ziet dat hij wordt jaloers. En dan speelt zich eigenlijk in zijn hart iets af van een gigantische strijd. Gaat hij het goede doen of capituleert hij? En geeft hij zich over aan het vlees waar vanmorgen een tekst van werd voorgelezen. Ik vond het prachtig dat deze tekst werd voorgelezen. Omdat het die strijd aangeeft in ons hart tussen vlees en geest. En wat Kain hier meemaakt, is wat wij zeg maar, in een conflict ook meemaken. Geef ik eraan toe, dan is het zo dat we niet de baas blijven. En Kain die heerst niet over zijn gevoelens. Hij heerst niet over zijn jaloersheid. Hij laat het bevruchten. Hij laat het groeien. En met het gevolg dat hij, zeg maar, zijn broer doodt. Dat hetgene wat innerlijk in hem is, de baas wordt. En dat hij dat gaat uiten in dat conflict. Weet je, het is zo dat als je daarnaar kijkt in Gods woord. Ik heb wat 4 verschillende conflicten heb ik, zeg maar, bekeken. Ik zal ze ook kort met u behandelen. Dat is dat je dus altijd zie je dat het conflict zich innerlijk, zeg maar, begint. Innerlijk begint het. En je zoekt het dan naar buiten toe. En je zegt, ik ben jaloers op Abel. Of een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat je dus kijkt naar Absalom en David. Bij Absalom en David, daar zie je eigenlijk in de Bijbel zie je het volgende gebeuren. Dat is intriest hoe dat begint. Absalom die heeft een halfbroer en dat is Tamnon. En zij hebben samen ze een zus. En Absalom, Amnon, die verkracht zijn zus. En het ergste is dat David is de vader van al deze 3 kinderen. En David die doet niks. Absalom ziet wat met zijn, zus gebeurt. Hij neemt haar in huis. En hij ziet ook dat zijn vader niks doet. Hij vermaant die jongen niet. Het is zelfs zo dat hij eigenlijk de doodstraf krijgt. Maar zijn vader, die koning is, die doet helemaal niks. Dan begint er iets in Absalom te broeien. Er is een zucht naar recht, naar gerechtigheid, naar rechtvaardigheid. En dat laat hij groeien. Hij groeit. En dan zie je op een gegeven moment dat hij grijpt hetzelfde wat Kain eigenlijk doet. Hij grijpt daarnaar datgene wat in hem is, die zucht naar recht, gerechtigheid, die gaat hem overheersen. Hij laat het niet in Gods hand, hij pakt het zelf in de hand en dan vermoordt hij zijn broer. Maar dat is nog niet het einde van deze hele geschiedenis. Want Absalom vlucht dan voor zijn vader weg. En het erge is eigenlijk dat David, die vraagt niet naar hem. De vader vraagt niet naar hem. Het is zelfs zo dat op een gegeven moment, dan wordt er wel naar een verzoening gekeken, maar dan zegt David, oké, hij mag terugkomen naar Jeruzalem. Maar dan staat er, maar hij zal mijn aangezicht niet zien. Dus die jongen die voelt zich diep afgewezen. En die diepe afwijzing, die leidt naar weer een nieuw conflict, innerlijk in hem. Mensen die diep worden afgewezen, die kennen dat ze dus als ze eenzelfde situatie kennen, dat ze weer in die afwijzing komen en terechtkomen, of dat nu bewust of onbewust is. Het kan gewoon ook zeg maar in uw leven gebeuren als u afgewezen bent, dat situaties dat u dat als een afwijzing ervaart. En dan komt er een conflict in jezelf. En als dat bevrucht wordt, als je dat laat gaan, als je dus zegt, ik ben niet de baas erover, dan zie je eigenlijk wat er dan gebeurt bij Absalom is, dat hij gaat manipuleren. Hij gaat in de poort staan van Jeruzalem en hij zegt aan iedereen die komt om recht te spreken, dat ze naar hun vader David, naar de koning gaan, dan zegt hij tegen die mensen die daar voorbij gaan, weet je, als ik koning zou zijn, dan zou je wel recht krijgen. Dan zou je wel rechtvaardig behandeld worden. Begrijpt hij waar die vandaan komt? Dan zul je rechtvaardig behandeld worden. Maar bij mijn vader, als je daar komt, zul je geen recht krijgen. Zul je niet rechtvaardig zijn. Dat is iets wat hij uit de kast haalt met wat hij heeft geleerd. Daarbij die afwijzing die hij ervaart van zijn vader. En dan zie je wat er gebeurt in hem, dat innerlijk conflict. Wat hij heeft, is niet meer de baas. En dat gaat overheersen. Dat gaat zijn leven leiden. En wat gebeurt er? Hij grijpt naar de macht. Hij verdrijft zijn vader van de troon. Hij wil er zelf op kan zitten. En uiteindelijk is het zo dat God ingrijpt en Absalom op een zeer treurige manier eigenlijk aan zijn einde komt. En wat is dit? Wat is de oorzaak? De oorzaak is dat wat God tegen Kain zei, als jij niet heerst over de zonde die als een belager voor de deur staat, dan zal hij over jou gaan heersen. Weet je, je ziet dat patroon ook bij Saul en David. Dat is het derde conflict. Saul, die koning is. Hij is de eerste koning van Israël. En wat gebeurt er bij Saul? Hij krijgt dan, zeg maar, David als knecht. David verslaat Goliath. David wordt populair. David gaat een leger leiden. David zal, zeg maar, hij strijdt tegen de Filistijnen. Hij viert veel meer overwinningen als Saul. Het volk gaat roepen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. En op het moment dat dat gezongen wordt, staat er in Gods woord, dat hij in zijn hart, Saul, nam het plan op om David te vermoorden. Terwijl hij koning was. Terwijl David zijn dienaar was. Terwijl David zijn beste soldaat was. Terwijl David zijn beste kapitein was. En Saul heeft dit niet meer onder controle. Wat je dan ziet gebeuren is dat hij met speren gaat gooien. Dat is op het moment dat mensen in hun hart jaloers worden, dan zullen ze speren nemen om degene waar ze jaloers op zijn, om die te doden. Met woorden meestal. Met woorden. En je ziet dat Saul, dat conflict wat er is, dat krijgt hij niet onder controle. En zo zag ik ook bij Sarah en Hagar. Bij Sarah zag ik zeg maar hetzelfde. Dat met Sarah en Hagar. Sarah krijgt geen kinderen. Ze denkt althans dat ze geen kinderen zal krijgen. En dan neemt ze het heft in eigen hand en ze geeft dan een slavin aan Abraham. En die slavin heet Hagar. Hagar die heeft een gemeenschap met Abraham en er wordt een zoon uitgeboren. En Ismaël. En wat je dan ziet, wat er gebeurt bij deze twee vrouwen, ze krijgen een gigantisch conflict. Aan de ene kant is het zo dat Hagar zich verheft, doordat ze moeder is geworden, dat ze zich verheft boven Hagar. En dat Hagar zich verheft boven Sarah, omdat ze moeder is geworden. En aan de andere kant is Sarai heet ze daar op dat moment nog, is ze ontzettend jaloers. En wat er dan gebeurt is, dat Hagar wordt weggestuurd met Ismaël. Het conflict wordt pas opgelost als God weer ingrijpt en hij zegt tegen Hagar, ga terug naar Sarai en verneder je onder haar hand. Maar wat ik u wil laten zien, dat is dat je dus in feite, als er een conflict is, dat je een innerlijk conflict krijgt. En ik herken dat ontzettend. Weet je, ik word soms wel eens gevraagd om te bemiddelen in gemeentes waar het, zeg maar, waar een conflict is. En als ik daarin stap, of als ik zelf eigenlijk in een situatie zit waar ik, zeg maar, een conflict heb, dan is het zo dat er angst komt. In mij. Er komt een angst of ik nu bemiddelaar ben of dat ik zeg maar zelf een conflict heb. Er komt angst als ik me in een conflict verwikkeld raak. En die angst, dat is eigenlijk een mengelmoes. Ik heb het voor mezelf opgeschreven, is eigenlijk een mengelmoes van die innerlijke verdeeldheid. En dat is een angst om ongelijk te krijgen, onrecht te ervaren. Dat ik de angst om dat relaties verbreken. De angst om, zeg maar, van bepaalde principes afscheid te moeten nemen. Of de angst om gedwongen te worden om iets te laten. Of de angst om, zeg maar, iets te doen waar ik niet achter kan staan. En ik merk gewoon dat al deze dingen, al deze angsten, die hebben te maken met een verdeeldheid in mijn eigen hart. Als ik dat niet overwin, als ik daar niet, zeg maar, een stap in doe, dat ik zeg, Heere God, dit is, ik wil rein van hart zijn, ik wil van binnen en van buiten hetzelfde zijn, ik wil heersen over datgene wat over mij komt en in mij is. En dan zie je eigenlijk dat de voorwaarde om een vredestichter te zijn, is om rein van hart te zijn, om één van stuk te zijn. En die angsten om die, zeg maar, bij de Heer Jezus te brengen. En wil je, zeg maar, een bijdrage leveren in het oplossen van conflicten, dan moet ik het conflict in mijzelf onderkennen. Dan moet ik dat herkennen en erkennen. Als ik dat niet herken en erken, kunt u geen bemiddelaar zijn. Kunt u ook niet in een conflict zelf de oplossing zijn. Want dan bent u onderdeel van het probleem. Maar bent u niet de oplossing van het probleem. Op het moment dat ik niet naar mezelf wil kijken en zeg, Heere God, ik erken die angst. Ik erken dat ik de neiging heb om het recht in eigen handen te nemen. Ik herken de jaloersheid, ik herken alles wat er eigenlijk op me afkomt. dan kun je het ook erkennen. Dan kun je beleiden. En dan is het anders. Dan ben je van binnen en van buiten eigenlijk hetzelfde. Wat houdt het dan concreet in? Als je kijkt naar het conflict van Kain en Abel, Saul en David, Absalom en David. En van Hagar en Sarai. Wat houdt dat dan in? Om daar tot een oplossing te komen. Weet je, ik moet zo denken aan vroeger, dat zie ik soms wel eens van, als twee kinderen zeg maar ruzie hebben. En dan roept een vader, die heeft niet gezien wat er aan de hand is, maar je ziet alleen dat de kinderen, die hebben ruzie. En dan roep je ze bij je en dan vraag je de ene, wat is er gebeurd? En die vertelt zijn verhaal. Dan vraag je de ander, wat is er gebeurd? Die vertelt ook zijn verhaal, uit zijn zicht. Ieder vanuit zijn zicht. Dan denk je, oké, ik heb mijn beeld gevormd. En dan zeg je tegen het ene kind, jij hebt gelijk en jij hebt ongelijk. Jij moet vergeving vragen. En dan zegt dat kind, sorry. En dan zijn we blij. Is dat conflict opgelost? Nee, dat is niet opgelost. Als je kijkt naar die conflicten die ik u beschreven heb, dan is daar is geen vrede in die situatie. Het gaat er meer om, en dat is een enorme stap die je moet nemen, dat is dat je zeg maar niet je gaat richten op je rechten, maar je moet je gaan richten op je verantwoordelijkheid naar God toe. Die broeder met dat rijstveld, die richtte zich niet op zijn recht. Hij richtte zich ook niet op zijn gelijk. Hij richtte zich op, wat is mijn verantwoordelijkheid naar God toe? En het bijzondere is eigenlijk, als je die situatie dan onder ogen komt, en dan is het zo, op zo'n bidstond, dan wordt er dan gevraagd aan die broeder, hoe kun jij nou het beeld van Jezus Christus het meest laten zien in deze situatie? Hoe kun jij nou God het meest eren in deze situatie? Als je rein van hart bent en God wil zien, dat is die belofte. Als je een vredestichter wilt zijn, die dan Gods kind genoemd zal worden, dan is het zo dat je niet gaat kijken van wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk, wie heeft recht en wie heeft geen recht. Maar dan gaat het om jouw verantwoordelijkheid naar God toe en zeg je, Heere God, ik wil vrede bewerken. En hoe kan ik nou het best uw beeld laten zien in dit conflict? En weet u, als je kijkt naar Jezus, die is middelaar. Als hij komt met gelijk of ongelijk, met recht of geen recht. Als hij zo gekomen was, dan was er geen vrede geweest. Dan was er absoluut geen enkele vrede tussen u en God geweest. Als hij dat gedaan had om recht te spreken en te laten zien wie gelijk heeft. En je ziet dat dit, zeg maar, een andere weg namelijk gaat. Als je dus niet over je gelijk gaat, maar als je het gaat over, Heere God, hoe kan ik u het meest verheerlijken? Dan gaat het over vergeving en verzoening. Dat zijn totaal andere begrippen als gelijk of recht. Dan gaat het eigenlijk om je eigen recht op te geven. Ik zeg het nog eens. Het gaat erom om je eigen recht op te geven. Of aan de andere kant is het zo dat je het recht om genade, dat je genade ontvangt, dat je dat ook opgeeft. Als je aan de andere kant van het conflict staat. En dat geeft lucht. Dat geeft mogelijkheden, zoals het in Filippenzen staat, om niet alleen je eigen belang, maar ook het belang van de ander te zien. En dat is zo bijzonder en dat is zo geweldig. Dan komt het karakter van Christus naar buiten. Dan komt die prachtige diamant komt in je leven en die gaat schitteren. Dan bent u als het ware, zoals ik dat liet zien in dat beeld, de maan die door de kracht van de heerlijkheid van Gods Zoon beschenen wordt. En je dat mag laten zien naar de partij waar je een conflict mee hebt. Maar dan moet je innerlijk, moet je daarmee klaar zijn. Dan moet je innerlijk, moet je onverdeeld zijn. Natuurlijk is het zo dat Romeinen 12 vers 18 zegt dat we zo moeten leven voor zover het van ons afhangt in vrede met alle mensen. Het is natuurlijk zo dat de vrede is niet van één kant. Vrede, ook God heeft met ons in zijn Zoon vrede ons vrede gegeven. Maar die vrede zullen we ook zelf moeten aannemen. Dat is zeg maar de moeite met vrede. Dat het, als het gaat over vrede tussen mensen, dat het zover het van ons afhangt. Zo nuchter moet je ook zijn. Maar de volgende week ga ik met u verder om na te denken over wat is nu de Bijbelse vrede. Wat zegt dat nou? Wat is die vrede van God? En wat zijn de kenmerken van een vredestichter? Maar nu wil ik u echt graag zo vragen om even een kort moment te kennen. Om te overdenken, misschien zit u nu wel in een conflict situatie. Misschien is er wel een conflict, misschien weet de ander dat nog niet, maar u heeft wel een conflict in uw hart met iemand anders. Dat u eens even een moment neemt en zegt, Heere God, ik kom met mijn eigen gevoelens, met mijn eigen onmogelijkheden, met mijn eigen angsten, kom ik nu bij u. En ik wil u zo vragen om me dat te laten zien, dat ik in uw hand veilig ben, dat ik niet bang hoef te zijn. Dat ik van binnen en van buiten hetzelfde mag zijn. Dat ik daar klaar mee kom. Zodat u zelf heerst erover. En dat datgene wat u bedreigt, dat dat niet over u gaat heersen. Laten we zo even stil zijn en dan zal ik de samenkomst afsluiten in gebed. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat de Heer Jezus zo gekomen is als vredevorst. En dat hij heerst over ons hart. We willen u zo bidden, als we zelf in een conflict situatie zijn verzeild geraakt. Of het nu in ons huwelijk is. Of het in het gezin is met onze kinderen. Of het op het werk is. Of op de buren, met de buren. Of Heere God, hier in deze plaatselijke gemeente. Dan willen we u zo bidden dat we eerst kijken naar ons innerlijke. En we willen u zo bidden dat we andere wegen gaan om conflicten op te lossen. En dat we ons de vraag stellen, Heere God, hoe kunnen we u het meest in deze situatie, in deze moeilijke situatie, het meest verheerlijken? Heere Jezus, hoe kan ik in dit conflict het meest van u laten zien? Ik bid zo dat u op dit moment zo tot onze harten wil spreken. zodat we echt veranderen. Veranderen van binnenuit. In Jezus' heilige naam. Amen.